Vandaag, deel 3 in de serie van Tijd van Transitie. Tijd van Transitie, waarin ik het thema heb meegegeven, alles is tijdelijk. Alles onder de zon is tijdelijk. Heel bijzonder, ik ben altijd gebiologeerd over dat woordje tijd. Is heel bijzonder hoe God dat heeft gemaakt, tijd. En dat allemaal in de context van die transitie, die tijd van transitie. Hè, die periode van verandering of overgang waarin God zijn plan aan het onthullen is. Toewerkend naar zo'n climax. En dat voelen we, ervaren we allemaal. Er is een het werkt toe naar een climax. En als kerk... En jij als individu, als echtpaar, worden we allemaal uitgedaagd om een nieuwe fase in te gaan. We gaan 2025 in en dat is ook weer een nieuwe tijd die God ons geeft. En dat betekent in zo'n overgangsperiode, God gaat ons nieuwe openbaring geven. God gaat jou nieuwe openbaring geven. God gaat jou nieuwe opdrachten geven. En God gaat ook nieuwe uitdagingen geven, openbaringen. Opdrachten en uitdagingen. Bent u daar klaar voor? Dat God tot uw hart gaat spreken over dat nieuwe wat hij wil gaan doen in jouw leven. Er gaat een nieuwe tijd aanbreken voor ons allemaal. En dan is het wel mooi om eens stil te staan. Hoe zit dat nou met tijd? Hoe werkt zoiets nou? Wat is tijd? Heb je er eens over nagedacht? Wat is nou tijd? Tik, tok, tik, tok. Tik, tok, tijd. En de tijd is van God. God heeft tijd gemaakt en tijd is een concept. Ik vind het bijna ook een fenomeen dat vaak wordt gedefinieerd als een opeenvolging van momenten. En dat wordt gemeten in seconden, minuten, uren, dagen, jaren. Eeuwen. En het is een tijdelijke realiteit waarin gebeurtenissen plaatsvinden waarin we bestaan. Vanuit een Bijbels perspectief heeft tijd een specifiek doel in Gods plan. En het wordt vaak vergeleken met de eeuwigheid. We hebben tijd en we hebben dan de eeuwigheid. En de eeuwigheid die bestaat buiten tijd en buiten deze ruimte. En het bijzondere is, God heeft een stukje van de eeuwigheid genomen. Maar God is niet alleen eeuwig. Maar God bevindt zich in de eeuwigheid. Dat is een dimensie die wij nog niet kennen, pas als, op het moment dat wij de grens overgaan van leven, de dood en we gaan de eeuwigheid binnen, gaan wij dat ook proeven en merken wat het precies is. Want wij als mens kunnen dat gewoon niet begrijpen, omdat wij gemaakt zijn voor het tijdelijke. Uiteindelijk is daar wel iets van de eeuwigheid in ons, maar hier op aarde is alles tijdelijk. Alles is tijdelijk. En de eeuwigheid is tijdloos. De eeuwigheid is tijdloos. En wat God eigenlijk heeft gedaan, is een stukje van de eeuwigheid genomen. Dat wat tijdloos is. En heeft het tijdelijk gemaakt. En dit heeft God tijd genoemd. Dus hij nam als het ware een stukje van voor altijd. En zegt, oké, ik ga daar de tijd aan geven. En hij heeft jou en mij erin gestopt. Want tijdelijk kent een begin en een einde. Het is niet permanent. God is de alfa en de omega, het begin en het einde. En in dat hij het begin en het einde is, is er in God geen begin en ook geen einde. Want God is tijdloos. En het bijzondere ook is, dat als het ware, stel je voor dat deze ruimte, dat het de eeuwigheid is. Groot, machtig. En dat dit stokje staat voor het tijdelijke. En God is in de eeuwigheid, als het ware zweeft dat tijdelijke in die eeuwigheid. En dan kunnen we wellicht ook begrijpen dat als God eeuwig is, dan is er in God een begin en een einde. Maar God kan op elk moment vanuit de eeuwigheid aanwezig zijn in het tijdelijke. Daarom is hij eeuwig. Daarom zegt God ook, maak je nou geen zorgen voor de dag van morgen, want hij is daar al geweest. God staat op dit moment bij jouw wieg en staat op dit moment ook bij jouw doodskist. En alles wat daartussen is gebeurd, God is daarbij aanwezig geweest, omdat hij vanuit die eeuwigheid, er is in God geen tijd. Dus God is bij machten om op elk moment aanwezig te zijn. En zegt hij ook, joh, maak je nou geen zorgen voor de dag van morgen, want ik ben daar al reeds geweest. Ik ben daar al. En volgende week, ik ben daar ook al. En ik maak alles in orde voor jou, wat jij nodig hebt, op het moment dat je daar aan gaat komen. Want het voelt aan als een reis voor ons. Maar God is al geweest, daar waar jij naartoe gaat. Daarom kan hij gewoon zeggen, maak je nou geen zorgen. Want ik als God, schepper van hemel en aarde, ik ben op elke moment aanwezig vanuit mijn eeuwigheid. Want in de eeuwigheid is er geen verleden. In de eeuwigheid is er ook geen toekomst. In de eeuwigheid is alleen nu. Alles is een eeuwig heden. Bijzonder, hè? Voelt ook kraak in je hoofd? Bijzonder hoe God dat allemaal heeft gemaakt. Dus daarom zei vol ontzag. God is zoveel groter, zoveel machtiger. En wij maken God zo ontzettend klein. Terwijl God zegt, maar lieve schatten, ik hou zoveel van jullie. En dit zweeft ergens in die eeuwigheid. En ik ben overal. Ik ben de alfa, ik ben de omega. Of ik nou aan deze kant ben, of ik ben aan deze kant, of ik ben hier, of ik ben daar. Ik ben overal. Tegelijkertijd, daarom ben ik God. Daarom ben ik God. Daarom willen we ook niet dat jij je zorgen maakt. Want alles is tijdelijk. En ik ben in dat alles. Ik zorg voor jou. En aan alles, en dat is een Bijbeltekst die ik zo bijzonder vind, zo mooi. Dat vinden we in Prediker 3, hoofdstuk 3, vers 1. Voor alles is een vastgestelde tijd. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Met andere woorden, wat staat daar nou? Alles wat tijdelijk is, heeft een specifieke tijd meegekregen. In alles zit als het ware een ingebouwde klok. Met een timer. Aan alles heeft God als het ware een houdbaarheidsdatum meegegeven. En dat is iets wat wij wellicht zo moeilijk vinden te begrijpen. Maar zoals jij hier zit, God heeft jou een vastgestelde tijd gegeven die jij niet weet hoeveel jaren dat zijn. Maar hij heeft het wel vastgesteld. Dus op het moment dat je voor zijn troon staat, is het voor hem geen verrassing. Want hij heeft jou een vastgestelde tijd gegeven. Toen jij geboren werd, was hij ook niet verrast. Want hij heeft jou gewild, hij heeft jou bedacht. Hij heeft jou lief en hij wilde jou. Dus hij is niet verrast over jouw bestaan. Hij weet ook precies wat hij in jou heeft geplaatst. Maar hij heeft jou wel een vastgestelde tijd gegeven. En hij verwacht van jou en van mij dat wij alles, maar dan ook alles, eruit halen wat hij in ons heeft gestopt. In de vastgestelde tijd die hij jou en mij heeft gegeven. Met andere woorden, als alles tijdelijk is, jouw ziekte is tijdelijk. Mijn verkoudheid, mijn pijn op de borst is tijdelijk. Halleluja. Halleluja. Jouw depressiviteit is tijdelijk. Jouw negativiteit is tijdelijk. Jouw financiële rampspoed is tijdelijk. De storm waarin jij je bevindt is tijdelijk. Met andere woorden, lieve mensen, ook ons succes is tijdelijk. Ook de goede dingen die gebeuren zijn tijdelijk. Bepaalde relaties die zo verschrikkelijk goed en echt waren, zijn tijdelijk. Soms zijn er tijden dat we uit elkaar groeien. Soms zijn er tijden dat we naar elkaar toe groeien. Maar alle relaties, uiteindelijk komen ze hier op aarde tot een einde. En in dat tijdelijke heeft God seizoenen gemaakt. Ingebouwd zit niet alleen een klok, maar er zijn ook seizoenen die God ons gegeven heeft. Lente. Oh, zien we al uit naar de lente. Ja, ik wel. Die warmte, die zomer. En dan komt de herfst en dan komt de winter. Ik vind het hele moeilijke maanden, de winter. Gisteren liep ik door mijn tuin, ik heb een grote moestuin. En alles was vies en nat. Winter. Geen haar op mijn hoofd, en ik heb er niet zoveel meer de laatste dagen. Want ik ben naar de kapper geweest, maar die kapper sprak geen Nederlands. Dus hij heeft iets gedaan wat ik niet wilde. Dus mijn advies is, zorg ervoor dat je naar een kapper gaat die Nederlands spreekt. Want Engels sprak hij ook niet goed. Ik heb het geprobeerd, maar oké, dat is even een ander verhaal. Ook dat is gelukkig, dank u wel heer, tijdelijk. Dat is tijdelijk. En, maar het staat me wel goed even verder. Ja. Dus die seizoenen. Geen haar op mijn hoofd, ik ga nu niet zaaien in mijn tuin. Waarom niet? Het is het seizoen daar niet voor. Met andere woorden, jij en ik, wij moeten gaan verstaan het seizoen waarin we ons bevinden. En wij moeten elk seizoen dat God jou en mij geeft, moeten we het maximale zien uit te halen. Omdat datgene wat in dat seizoen nodig gaat zijn, belangrijk gaat zijn voor het volgende seizoen. Want op het moment dat ik mijn tuin zo laat zoals die nu, ik moet straks gaan spitten. Ik heb een frees gekocht. Want ik wil niet meer, normaal gesproken deed ik het allemaal met de hand. En ik ga dat nu niet meer doen. Ik heb een frees gekocht. Maar ik weet wel, ik moet dat een keertje gaan doen. Want straks moet ik gaan zaaien. Zodat jullie in oktober weer die heerlijke pompoenen hebben. Want elk seizoen, daar moet iets gebeuren. Op het moment dat ik niet spit en ik ben er niet mee bezig, dan ga ik mijn oogst verknallen. Met andere woorden, jij en ik, we leven allemaal in een bepaald seizoen. En God spreekt tot jou wat nodig gaat zijn in dit seizoen. Want in een tijd van transitie, in die verandering, zullen wij ons klaar moeten gaan maken voor datgene wat gaat komen. Niemand gaat nu in een korte broek en een t-shirt naar buiten. Dat doe je niet, want dat is het seizoen daar niet voor. Met andere woorden, benut de tijd in dit specifieke seizoen waarin je je bevindt. Want dit heb je nodig in het volgende seizoen. En in dat tijdelijke, in dat tijdelijk wat God heeft gemaakt, zijn er ook tijdperken. Dus er zijn seizoenen en er zijn als het ware cirkels. Cirkels, elke keer komt dat weer terug. Zoals de lente, de zomer, de herfst, de winter. Dat zijn van die cirkels, eb en vloed. Er zijn orkaanseizoenen. Allemaal van, die gaan heen en weer. Die gaan heen en weer. En dat draait als het ware rond. Maar er zijn ook tijdperken. Er zit een duidelijk begin aan en er zit een duidelijk eind aan. Op een gegeven moment trouwde ik met Leonie. Dus die tijd van alleen zijn, alleen gaan. Dat tijdperk, daar heb ik een punt achter gezet. En toen begon er een ander tijdperk en dat is het getrouwd zijn. Op een gegeven moment tijdens mijn getrouwd zijn kwamen er kinderen. Ik werd papa, dat is opnieuw een tijdperk. En op een gegeven moment kleinkinderen, een nieuw tijdperk. Dat zijn allemaal van die tijdperken, dat is een begin en eind. Ook dat hoort in de tijd, zoals God het heeft bedoeld. En ook bijzonder om goed onthouden aan alles wat God tijd heeft gegeven, heeft hij een opdracht meegegeven. Goed onthouden. Aan alles heeft God een opdracht gegeven. Want wij dienen een intentionele God. Met andere woorden, hij denkt over de dingen na. En alles wat hij initieert, alles wat hij doet, daar geeft hij een bestemming aan. Daar geeft hij een opdracht aan. Niks is zomaar. In alles is tijdelijk. Heeft hij in dat tijdelijke aan alles wat hij heeft gemaakt een opdracht meegegeven. En het is aan jou en mij om erachter te komen wat die bedoeling is. Er zit het woordje doel in. Bedoeling, doel. Wat is het doel? Jij hebt een doel. God heeft jou geschapen met een specifiek doel. Hij heeft jou in gedachten gehad waarvan hij zegt, dit leg ik in die persoon met als een opdracht om dat mee te geven om datgene te doen wat ik van hem vraag in het tijdelijke, in die vastgestelde tijd dat ik hem geef hier op aarde. En er zijn mensen, ook de Bijbel spreekt erover, de zonen van Issachar, die hadden inzicht in de tijd. Die hadden inzicht in de tijd, zodat zij wisten wat Israël moest doen. Het is aan jou en mij ook de opdracht om de betekenis van de tijd waarin wij leven, om die te gaan verstaan. Opdat wij ook weten wat we moeten doen. Vervolgens heeft God ook, om datgene te kunnen doen wat hij van ons vraagt, de benodigde tools gegeven. Hij laat je niet met lege handen staan. Nee, hij heeft je alles gegeven wat jij nodig hebt om datgene te doen in die vastgestelde tijd wat hij wil dat jij moet doen. En wij zijn zo gefixeerd op het aantal jaren dat we hier op aarde zouden willen en mogen leven. We willen allemaal heel erg oud worden, liefst in gezondheid. Terwijl God op een andere manier naar kijkt, hij zegt, nee, ik heb jou gewoon een vastgestelde tijd gegeven. Het gaat er mij met name om dat in de tijd die jij hebt gekregen van mij, datgene doe wat ik van jou vraag. Jezus is niet 80 jaar geworden. Dan zei ze, ja, hij is heel vroeg gestorven. Dat klopt, maar hij had een doel hier op aarde. En hij wist waarvoor hij kwam. En op een gegeven moment, zijn taak zat erop. Dus ook dat is iets wat wij in onze mindset moeten gaan veranderen. En Hiskia, die was zo verdrietig toen hij hoorde, maak je klaar om te sterven. Wat een genade, dat je mag weten wanneer je gaat sterven. En dan hopen we allemaal dat je opdracht erop zit. Dat je datgene hebt gedaan wat God van jou vroeg. Maar Hiskia ging huilen. Oh, ik wil nog niet dood. En de profeet die hem had aangezegd, je gaat sterven. God sprak tot hem, ga weer naar hem terug. En hij kreeg nog 15 jaar. 15 jaar extra mocht hij leven. Maar wat gebeurde er in die 15 jaar? Welke zoon kreeg hij? Wie was de meest goddeloze koning die er maar was zo'n beetje in Israël? Manasse. Die 15 jaar extra. Wow. Maar goed. God wist wat hij deed. Met andere woorden, wij hebben allemaal een vastgestelde tijd gekregen. Heel duidelijk. En na die vastgestelde tijd komt er een evaluatie. God gaat ons evalueren. Daar gaat op een moment komen waarin we voor de troon van God staan. Waarin hij gaat aangeven, oké, wat heb je gedaan met de tijd die ik jou heb gegeven? Denk aan dat verhaal van de talenten. De ene kreeg er 5, die andere kreeg er 2 en de andere kreeg er 1. En die van 1 die ging het begraven. En daar staat dan ook nog heel iets specifieks in dat verhaal. Ze kregen en ontvingen ieder naar wat hij aankon. Dus God gaat jou niet meer geven dan wat je aan zou kunnen. Dus hij geeft jou precies afgemeten wat jij aan kan. En op basis daarvan zul jij ook geëvalueerd, beoordeeld worden. Want hij ging op reis, deze man. Hij ging op reis. God is hier, God is de Heilige Geest is hier. Maar daarin hebben wij allemaal talenten gekregen. Wij hebben iets van God gekregen waar wij verantwoordelijk voor zijn. En hij wil zo graag dat wij datgene wat wij toevertrouwd hebben gekregen in die vastgestelde tijd, dat wij datgene gaan doen wat hij van ons vraagt. En dat we zeggen, wow, Heer, we gaan daarmee aan de slag. De Bijbel vertelt hierover investeren. En investeren betekent met datgene wat je hebt, daar weer meer van maken. En dat wij strakjes allemaal kunnen aangeven van, Heer, dit heeft u mij gegeven, maar dit is het geworden. In de vastgestelde tijd dat u ons heeft gegeven. Want hij gaat komen. Hij gaat komen en gaat ons echt die vraag stellen. Oké, show me. Don't tell me. Show me. En dan heerlijk ook een prachtig mooi aspect van de tijd is, oh, we mogen opnieuw beginnen. Je mag opnieuw beginnen. In het zetten van een punt zegt God ook, je mag opnieuw beginnen. Je mag iets afsluiten, je mag iets afronden. 2024 gaan we afsluiten, gaan we afronden. En God zegt ook van, je mag dan ook een nieuwe start maken. Op bepaalde delen, de gebieden van je leven waar je elke keer op vastloopt. Er is weer een moment dat je een punt mag zetten en opnieuw mag beginnen. Want ik ben een genadevol vader en ik wil je elke keer opnieuw helpen. En als we dan weer teruggaan naar dat prachtige mooie verhaal van Samuel, van Saul, van David. En dat wat ik nu heb uitgelegd, gaan we wellicht ook beter begrijpen dat het tijdperk Saul was voorbij. Het was klaar. Saul had niet datgene gebracht waarvoor hij door God was aangesteld in die vastgestelde tijd die hij van God had gekregen. Hij had het verknald. God hield nog steeds van hem. Maar in het functioneren faalde Saul. En Samuel, wat ik vorige keer ook heb verteld, Samuel zat zo aan hem vast. Zat zo vast aan die persoon. Waardoor hij zo moeilijk het kon loslaten, die persoon kon loslaten, om te kunnen gaan richten op het nieuwe wat God aan het beginnen was. En Samuel, die vond het heel moeilijk om dat los te laten. Want God zegt tegen Samuel, ik ben klaar met Saul. Zijn tijdperk is beëindigd. Er gaat een nieuwe koning opstaan. En ik wil dat jij deze koning gaat salven in het huis van Isaï. En Samuel, daar kwam gelijk een angst in zijn hart. Want hij zei, oh mijn God, als ik dat dan doe, als Saul dat hoort, zal hij mij doden. Een les die we daaruit kunnen leren met elkaar. In de tijd van transitie, in de tijd van verandering, zal er sprake zijn van strijd. Er is strijd. Daarom is het af en toe zo lastig om door te breken, om los te laten, om die nieuwe tijd ook binnen te gaan, want daar is een strijd gaande. En jouw omgeving, jouw directe omgeving, zelfs jouw directe familie, wil niet altijd dat jij verandert. Wil niet altijd dat je uitbreekt. Daar kan een weerstand en een tegenstand vanuit komen. Ook de geestelijke wereld zal niet willen dat jij doorbreekt. Dat je in die tijd van transitie verantwoordelijkheid neemt, autoriteit neemt, baan breekt. Zegt, nou is het afgelopen. De geestelijke wereld zal alles in het werk stellen om jou tegen te houden. Met tegenstand, met weerstand. En dat is daarom wat je dan ook ervaart. Waarom is het zo lastig? Daar is een tegenstand. Want in een tijd van transitie wil de geestelijke wereld jou niet loslaten. En wil je achtervolgen. En wil jou beïnvloeden. En ook je eigen emotie. Ten derde, ook jijzelf kan in de weg zitten. Jijzelf kan in de weg zitten. In de weg zitten. Die emotie die daarbij vrijkomen. Al die emoties, dat kan zo hoog zitten. Dat je een enorme strijd van binnen ervaart. Een strijd in jezelf. Een strijd met jezelf. Want in een tijd van transitie betekent je dient te veranderen. Dingen kunnen niet hetzelfde blijven zoals ze nu zijn. Want in God is er altijd een ontwikkeling. In God is er altijd een groei. In God is er altijd een uitdaging. God wil niet jou laten zoals je nu bent. Want hij ziet het goud in jou. En hij wil jou helpen om dat eruit te halen. Maar dat levert een enorme strijd op. En het bijzondere ook is, Samuel ging naar het huis van Isaï om David te zalven. Ondertussen bleef Saul gewoon nog die koning. Hij bleef nog steeds koning. David werd wel gezalfd. Hij zou dus die nieuwe koning zijn. In het perspectief van God was David alreeds de nieuwe koning. God was klaar met Saul. God was klaar met het tijdperk Saul. En heeft David gezalfd met olie. Maar in de feitelijke wereld, in de tijd van toen, was koning nog steeds Saul die op de troon zat. Wat is de les die we daaruit kunnen leren? Ogenschijnlijk lijkt alles nog bij het oude. Maar in de geestelijke wereld heeft er een shift plaatsgevonden. Er heeft een shift plaatsgevonden die op aarde in het tijdelijke nog niet zichtbaar is. Met andere woorden, jij kan ervaren, jij kan proeven, jij kan weten. Er gaan dingen veranderen. Er is beweging. Er is beweging in de geestelijke wereld. Ik ervaar een shift in de geestelijke wereld. Ik proef, de tijden zijn aan het veranderen. Ik weet, er zijn dingen aan het verschuiven. Er zijn dingen aan het veranderen. Dat voel je, dat proef je, dat weet je. Want alles gebeurt ook eerst in de geestelijke wereld. Alles gebeurt eerst in de geestelijke wereld. God heeft initiatief genomen. Zegt Samuel, ga naar David toe. Daar vond in de geestelijke wereld al een shift plaats van Saul naar David. Alleen feitelijk zat Saul daar nog steeds op die troon. Terwijl God zegt, het is klaar. Met andere woorden, ook voor jou en mij, dingen gaan aan het veranderen. In de geestelijke wereld zijn er allerlei verschuivingen vinden er momenteel plaats. Om jou strakjes te lanceren op de plek in het zichtbare, in het natuurlijke. Terwijl het in de geestelijke wereld alleen heeft plaatsgevonden. Dit is iets wat je moet gaan pakken. Dit kan je niet leren, dit moet je pakken. Want je hebt hiervoor je geestelijke ogen nodig. Die relatie met de Heilige Geest, waardoor je weet, Heer, u bent aan het doen, u bent aan het schuiven. Heer, wat gebeurt er momenteel? Om je ook voor te bereiden op de tijd die gaat aanbreken. Zijn directe familie zag David ook helemaal niet zitten. Over tegenstand en weerstand gesproken. Zijn directe familie zagen David niet zitten als die nieuwe koning. En Samuel die was daar op uitnodiging. Of nee, hij is zelf gegaan en hij had Isaï gezegd, joh, laat al jouw zonen eens komen. En ik heb de vorige keer ook verteld dat 7 van zijn zonen, die kwamen daar allemaal, die paradeerden daar. En die kwamen er allemaal langs. En elke keer had Samuel van, nee, dit is hem niet, dit is hem niet. Terwijl ze ogenschijnlijk zo geweldig, zo Eliab. Wow, wat een man. Nee. En niemand nam de moeite om David te halen achter de schapen, terwijl hij ook een zoon was. Terwijl hij ook een broer was. Niemand nam de moeite om te zeggen, jongens, geen enkele broer zei, waarom moet David niet gehaald worden? Zelfs papa, dit zijn mijn zonen. David telde niet mee. David werd genegeerd. Wat zou dat gedaan hebben in David zelf? Dat deed ook iets in hem. Maar dat is al zo mooi, hè? God, die weet wat hij doet. God zegt, maar ik zie jou wel. Ik zie jou wel staan. Ook al negeren de omgeving jou, ook al negeert iedereen jou. Ook al word je altijd als laatste uitgekozen. Ook al zien mensen jou niet staan, maar ik zie jou wel staan. Ik weet wat ik voor ogen heb. Ik weet wat ik bedoeld en bedacht heb. Wat God voor jou heeft, is voor jou.
Oh.
Ja. Wat God voor jou heeft, is voor jou en niemand. Maar dan ook niemand kan dat afpakken. Weggraaien. Wegsnitch. Nee. 7 mensen kwamen voor David bij Samuel. 7 mensen kregen de kans voordat David dat deed. 7 mensen kregen allemaal die kans. Maar ze pasten allemaal dat schoentje niet. Niet omdat dat schoentje te klein was. Die schoen was veel te groot. 7 mensen ontmoeten Samuel voor David. 7 mensen solliciteerden voordat David kwam. Maar God hield het allemaal vast totdat David er was. Het maakt niet uit wie er het eerste is. Iemand kan als eerste dat huis zien. Iemand kan als eerste dat appartement zien. Mensen kunnen als eerste die baan zien. Maar als jouw naam erop staat. En God het aan jou heeft toevertrouwd. Wat God voor jou heeft, is voor jou. Dat is een zekerheid die je met je mee mag dragen. Waarom? Omdat God voor jou is. En hij is al lang er geweest om alles in orde te maken. Want God is eeuwig. Dus hij weet wat jij nodig hebt. Hij weet welke baan jij nodig hebt. Hij weet wat voor school jij nodig hebt. Hij weet wat voor buurt jij nodig hebt. Hij weet wat voor relatie jij nodig hebt. Hij weet dat allemaal en hij zal dat allemaal in jouw leven gaan doen ontstaan op het moment dat jij in gehoorzaamheid gaat wandelen en gaat danken van Heer, dank u wel. Halleluja. Uw zegen is op mij. En sorry, ik vind het gewoon heel erg leuk. Wat hier in de Bijbel staat. Zo leuk van de Heer. Toen zei de Heer tegen Samuel, sta op, zalf hem. Want hij is het. Ping! Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar. En wat staat er? Bij zijn broers. In de NBG staat, te midden van zijn broers. Oeh. Ik vind dat leuk. Ja, sorry, dat kan daar helemaal. Ze hadden allemaal niet de moeite genomen om David te halen. David wordt gehaald, helemaal bezweet, stinkt naar de schapen. En Samuel zegt, jij bent het, jou ga ik salven met olie. Te midden van al zijn broers. Zijn broers moesten toezien, moesten toekijken. Die waren er allemaal bij. Hoe David werd gesalfd. Ja, dat vind ik leuk. Vind ik mooi. Dezelfde broers die David niet wilden uitnodigen om Samuel te ontmoeten. Moeten nu kijken hoe David krijgt wat zij niet dachten dat hij verdiende. En in het hart van die oudste broer Eliab begon hij te knagen. Jaloezie. Jaloezie. Dan zie je wat ineens gebeurt. Hè? God push jou naar voren. God heeft jou op het oog. Hij ziet jou helemaal zitten. En te midden van allemaal andere bekende mensen word jij psh, zo naar voren geschoven. Maar God is met jou. En God ziet jou zitten. Maar Eliab, daar gebeurde iets in het hart van Eliab. Van jaloezie. En toen dat moment daar kwam. Dat daar die oorlog was met de Filistijnen. En we kennen dat verhaal met Goliath. Die elke dag, 40 dagen, 2 keer per dag... begon te schreeuwen en de Israëlieten begon te belederen. Maar bovenal de God van Israël begon te beledigen. Toen David door zijn vader op uit werd gestuurd om een lunchbox te gaan bezorgen bij zijn broers. Zijn 3 oudste broers die daar in de oorlog waren. En toen hij daar aankwam en hij hoorde, David hoorde hoe die man, die reus, die Goliath, zo de Israëlieten en de God van Israël aan het uitlachen en aan het belachelijk maken was. Alles stond op in David. En hij begon te vragen en begon te bevragen. En Eliab zat dat in de gaten en die zegt, hey broer, broertje, wat ben je aan doen? Waarom ben je eigenlijk gekomen? Bij wie heb je dat handje vol schapen achtergelaten, daar ginds in de wildernis? Ik weet wel dat je overmoedig en stiekem bent. Je bent alleen maar gekomen om de strijd te zien. Boosheid, weerstand, tegenstand. En David, hoe reageerde hij? Ging hij zich verdedigen? Hij zegt, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik had toch een reden om hier te komen? Hij draaide zich om naar iemand anders en vroeg hem hetzelfde. Oeh! David liet zich niet intimideren. Ook dat is voorbij. De tijd van intimidatie. De tijd dat mensen jou kunnen intimideren en kunnen manipuleren met hun hele houding, met hun hele manier van doen, waardoor je helemaal van tevoren al bezig bent van, oh, hoe moet ik gaan praten? Wat moet ik gaan doen? Wat moet ik wel zeggen? Wat moet ik niet zeggen? Je voelt je helemaal niet vrij in de nabijheid van die persoon, want je voelt de manipulatie en je voelt de intimidatie. Je voelt de claim die er op je is. Maar! Nee! We gaan er nee tegen zeggen. In die tijd van transitie is daar geen plaats meer voor manipulatie en intimidatie. Wij zijn vrij van meningen van anderen. Nou. Oh, u bent het niet mee eens? Ja, ik wil niet onder intimidatie en manipulatie leven. Wil ik niet. Is moeilijk, is lastig. Maar laten we al met elkaar een besluit nemen. 2025. Nee. Ik laat me niet meer manipuleren. Nee. Want als een geest die over me komt, waardoor ik niet in de vrijheid kan wandelen die God voor mij heeft. En ik geloof dat die mensen zijn die zeggen, ja, klaar daarmee. Nee, ik laat me niet meer manipuleren. Nee, ik laat me niet meer intimideren. Nee, 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 het is voorbij. Amen. Zijn die mensen? Zeggen, het is klaar. Het is klaar daarmee. Ik laat me niet meer op die manier in de put praten. Met alle negativiteit. Ik wil daar tegenop gaan staan in Jezus naam. En even op een andere manier, wraak, hè, wraak. Oeh, kent u dat gevoel van wraak nemen? U bent onrecht aangedaan. Mensen zijn over je grenzen heen gedenderd. Je bent kijk gezet. Je bent bespot. Je bent genegeerd. En dan bekruipt er iets in jouw binnenste dat je het liefst wraak wil nemen. En hoe ziet die wraak er dan uit? Dat die ander op de een of andere manier gaat lijden. Met een lange ei. Waarom niet? Kom op, lieve mensen. Waarom niet? Waarom bent u stil? Je wil wraak. Wraak dat de ander, die tegenstander, schade wordt berokkend. En dat je voor jezelf kan lekker zeggen. Lekker pu, lekker pu, lekker pu. Had je dat lekker maar niet moeten doen. Eigen schuld, dikke bult. Dat is wraak, toch? Maar laten we wraak eens even op een andere manier gaan bekijken. Hoe God dat wellicht ook wil doen in jouw leven. En dat gaat op een andere manier. Wraak gaat er niet over het toebrengen van schade aan jouw tegenstanders, aan je vijanden. Maar laten we dan zo zien dat wraak is dat God jou in staat stelt om te slagen. Om succesvol te zijn, ondanks wat jouw tegenstanders jou hebben aangedaan. Wow, lieve mensen, pakt u dat. De straf, tussen aanstekens, voor jouw tegenstanders is dat ze jou zien winnen. Dat ze jou succesvol zien zijn. Dat men niet begrijpt, maar hoe kan dat dan? We hebben alles geprobeerd om tegen te werken, weerstand te bieden. Maar dat het als het ware van jou afglijdt. Omdat Gods geest op jou is. Omdat Gods gunst op jou is. Omdat jij gewoon doorgaat en zegt, maakt niet uit wat er ook gebeurt. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik wandel in de overtuiging dat God met mij is. En Hij baant de weg voor mij. En de mensen in jouw omgeving, die kijken naar jou. En die zeggen, wat is er gaande? En dan zeg jij diep van binnen, oh, dank u wel voor die genade. Dank u wel, Heer, voor die gunst. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Want ze reageren misschien niet allemaal op jouw berichtjes. Ze geven misschien niet allemaal die duimpjes. Ze drukken niet die like-knop in. Maar ze kijken wel. Ze kijken wel. Ze volgen jou wel. Alleen ze zeggen niks. Maar ze volgen je wel. En krabbelen achter hun oor van, hé? 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 Oh, omdat Gods geest op jou is. Omdat in die tijd van transitie, God gaat jou pakken. God gaat jou grijpen en gaat jou brengen op plekken waarvan jij zelf ook zegt, wow! Dat is onze God. Want wat God voor jou heeft, is voor jou. Ik ga even afsluiten. Met een prachtig getuigenis. Wat Leonie mij voorlas afgelopen donderdag, tweede kerstdag. En het gaat over Eugene O'Malley. Ik heb daar een prachtig mooi plaatje van. Eugene O'Malley, linksbovenin.
We gaan even terug naar de Olympische Spelen. 2024 in Parijs. Ik heb genoten. Niet het begin, niet de opening. Als je dat nog kan herinneren. Met dat laatste avondmaal, vies allemaal. Maar die sporters. En deze man. Ik heb genoten van die estafette. 4 maal gemengd. Ze hebben uiteindelijk goud weten te winnen. En van de week las Leonie dit verhaal voor. En het heeft me gepakt. En ik wil het jullie niet onthouden. Jullie kunnen het allemaal zelf teruglezen in de NOS-app. Die vandaag de dag nog steeds online staat. Die Eugene Omalla, linksbovenin. Hij is een zoon van een zendelingen-echtpaar. Diepgelovige jongen. Hij verruilt op 5-jarige leeftijd Nederland voor Oeganda. En Oeganda is het geboorteland van zijn vader. Hij blinkt als tiener, en dan zie je dat het er al in zit. Als tiener blinkt hij uit op een kostschool in Kenia. Watervlug. Kwam dan in het rugbyteam. Hij stond op het punt om een profcontract te tekenen. Maar toch geeft hij een voorkeur om een studie te volgen in de Verenigde Staten. En wordt daar vanwege zijn snelheid omgeschot tot een atleet op de 100 en de 200 meter. Hij maakt de overstap naar de 400 meter, loopt zich met zijn tijden in de kijker van de Atletiek Unie hier in Nederland en ontvangt 4 maanden voor de Spelen van Parijs een uitnodiging om zich aan te sluiten bij de Olympische selectie. Dat is even de context. Dan denk ik, oké, waarom moeten wij dat weten? Luister. Luister. Op Papendal, begin van de zomer van 2024, het was op een druilerige morgen. Omalla werkt een training af onder toeziend oog van zijn trainer. En Parijs is op dat moment nog ver weg. Letterlijk en figuurlijk. Want het was nog maar zeer de vraag of hij over 5 weken in het Stade de France zijn opwachting zou mogen maken. Omalla heeft juist 400 meter afgewerkt en loopt op het blauwe gedeelte van de track, loopt hij uit. Dan, uit het niets, overkomt hem iets dat zich volgens hem misschien wel het beste laat omschrijven als een goddelijke interventie. Zijn woorden, die je ook allemaal terug kan lezen in de NOS-app. Ik was bezig, zegt Omalla, ik was bezig weer op adem te komen. Toen ik ineens over mijn hele lichaam kippenvel kreeg. Vanuit het niets begon ik heel erg te zweten. Ik dacht aan de Olympische Spelen. En als een donderslag bij heldere hemel was het voor mij duidelijk dat ik daar goud ging winnen. Ik was zo overtuigd dat dat ging gebeuren, dat ik vanaf dat moment geen enkele twijfel meer kende. Het leek wel of die gouden medaille al om mijn nek hing. Een heel bijzondere ervaring noemt hij het nog altijd. Een van de gekste dingen die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Hij zag dat als een goddelijke interventie in zijn leven, waarin God hem iets liet zien in de toekomst, wat op dat moment nog totaal onmogelijk was. Onmogelijk in die zin van, nou, hij was niet eens 1 van de 4. Hij was alleen nog maar aan het trainen. Hij stond alleen nog maar op die reservelijst. Zonder garantie op een startplek in de gemengde estafetteploeg vervolgt Omalla na die spirituele ervaring zijn route richting onvergankelijk Olympisch roem. 5 dagen voor de start van het Olympisch atletiektoernooi volgt in het Franse stadje waar ze bezig waren met hun laatste voorbereidende trainingskamp het spannendste moment. Want er gebeurde iets. Voor degene die dat nog weten, Bonifacia blijkt te geblesseerd te zijn. 1 van die atletiekmannen bleek te geblesseerd te zijn om te kunnen starten. En de trainer roept de overgebleven kandidaten bij elkaar om de naam van de vervanger bekend te maken. De zenuwen gieren Omalla door de keel. Ik was zenuwachtiger dan voor welke race ik ooit heb gelopen. En de trainer, die keek hen allemaal aan en zei, degene die Bonifacio gaat vervangen is Eugene Omala. Vijf dagen voor de start van het atletiektoernooi werd hij van reservekracht gepromoveerd tot vervanger van de geblesseerde Bonifacio. Ze plaatsten zich voor de finale. Van Gaal, die voetbaltrainer, weet u wel, probeert nog een bepaalde sens in hem te praten, omdat hij zo zich vasthield aan dat goud, om dat goud te winnen. Waarin Van Gaal nog aangeeft, joh, Eugene, is dit wel realistisch? Ga voor zilver en dan is goud een bonus. Nee, was zijn antwoord. Nee. Want ik weet. Ik heb 2 weken van tevoren opgenomen, ingesproken. Dat ik goud ga winnen. Dus ik ga goud winnen. En Van Gaal schudt zijn hoofd. Hij grijpt, met dank ook natuurlijk aan al die anderen, en met name die ontketende slotloopster Femke Bol, halen ze goud. Waarom vertel ik dit? Dit is zo anders dan een normaal verhaal in de kerk over een roeping. God is dus zelfs bezig met atletiek. Hé, ik weet niet waar jij mee bezig bent. Maar God heeft jou op het oog. Los even van hier in de kerk en alles wat hier gebeurt en carrière in de kerk. Nee, God heeft jou op het oog om het gebied waar God jou heeft gebracht, waar God jou heeft aangesteld, talenten die jij hebt gekregen, om op dat specifieke gebied God groot te maken. Net zoals in Omala, op het gebied van atletiek werd hij een van de beste. Hij haalde goud. Met andere woorden, even los van al dat geestelijke, religieuze pietpraat. God wil jou vrijzetten op het gebied waarvan zelfs de kerk wellicht kan zeggen, kan dat wel? Hé, wij stoppen God in een doosje. Hij is de schepper van hemel en aarde. Ik weet niet met wat voor idee jij rondloopt. Wellicht heb jij wel een godsidee gekregen om iets nieuws te ontwikkelen. Om iets te ontdekken wat nog niet bestaat. Maar dat is een van de redenen waarom jij hier op aarde mag rondwandelen in de vastgestelde tijd. Om datgene wat God in jou heeft geplant, om dat naar buiten te brengen. Om dat te ontwikkelen. Er is wellicht nog een boek dat geschreven moet worden. Dat alleen jij maar kan schrijven. Een bepaald bedrijf. Dat alleen jij maar kan opstarten. Omdat het voorziet in iets waarvan God zegt, ja, dat heb ik voor ogen. Daarin wil ik jou vrijzetten. Met andere woorden, laten we dat hele religieus even voor wat het is. Want David werd koning. Maar wie weet, zegt God, ja, maar jij bent de volgende ondernemer. Jij bent de volgende uitvinder. Jij bent de volgende persoon die goud gaat halen op de Olympische Spelen. Om mijn naam daarin groot te maken. Laten we dat eens eventjes, dat hele religieuze, loslaten. En de vraag stellen, Heer, dank u wel. In de tijd van transitie wil ik openstaan voor datgene wat u voor mij heeft. Waarvoor ik mag zijn in de vastgestelde tijd die ik heb hier op aarde. Om straks aan het eind van de rit te kunnen zeggen, Heer, ik heb alles, maar dan alles gegeven. Datgene wat u mij heeft toevertrouwd, Him met uw hulp, met uw kracht, want zonder uw hulp had het allemaal niet gekund. Want we doen het niet uit eigen kracht. In alles hebben wij God nodig, want alleen met God komt er een bovennatuurlijke dimensie in jouw leven, wat zonder God niet mogelijk is. Met andere woorden, hoe gaan wij het nieuwe jaar in? We gaan de tijd hebben van bidden. De tijd hebben van vasten. Om ons voor te bereiden. Waarin we weten, alles is tijdelijk. Maar voorbereiding is fundamenteel. Hoeveel uren heeft die Omala
niet gebikkeld en getraind om uiteindelijk, ja, daar was op een gegeven moment die glorie. Daar was op een moment die gouden plak. Maar hoeveel uren heeft hij doorgebracht waar niemand bij was, wat niemand zag, wat ook niemand wilde doen. Om al die offers te brengen die ervoor nodig zijn om uiteindelijk goud te kunnen halen. Om uiteindelijk jouw doel te kunnen halen in jouw leven. Er is heel veel tijd nodig en investeren in datgene wat God jou heeft toevertrouwd. Want niks komt zomaar. Je kan een natuurlijk talent hebben, je kan een werktalent hebben. Op veel gebieden heb ik een werktalent, dan moet ik heel hard werken. En op andere gebieden weet ik, dat heb ik een natuurtalent. Maar dan nog zal ik dat natuurtalent moeten gaan gebruiken en gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Zoals een man dat ook heeft gedaan, hij heeft een natuurtalent. Hij is een natuurtalent. Maar zonder te trainen had hij daar nooit gekomen. En had hij strakjes aan het eind van zijn leven, wellicht als hij 30, 35 jaar oud zou geweest, hij is 24. Maar als hij 30 jaar zou zijn en hij heeft dat talent, maar hij had het nooit aangeboord, dan had zijn talent wasted geweest. Waarom? Er zijn seizoenen. Er zijn seizoenen in jouw leven. In welk seizoen zit jij nu? Wat moet jij nu in dit seizoen doen om straks in het volgende seizoen de vruchten te kunnen plukken van wat je in het vorige seizoen hebt gezaaid? Ik heb 10 jaar lang voor de klas gestaan met kinderen. 10 jaar lang. Schooltjes in Hoofdvliet. Maar allemaal kinderen. Groep 3 tot en met groep 8. Godsdienstonderwijs. En ik heb het gedaan uit liefde. En ik wist dat het was mijn plek. En nu zie ik het als een trainingsground. Als een trainingsveld. Om hier nu ook te kunnen staan. Om datgene te kunnen brengen. Wat ook u nodig heeft. Om het volgende jaar weer binnen te kunnen gaan. Ook ik heb een voorbereidingstijd gehad. Om hier te kunnen zijn. En dit te kunnen doen. Want naar de mens gesproken. Doe ik nu iets. Waarvan ik vroeger dacht van. Never. Nee. Dit wil ik helemaal niet ten diepste. Maar wat mij drijft. Is de roeping van God. En de wetenschap. Dat God zegt. Patrick. Maar ik wil het. Oké. Want soms zullen er dingen zijn in jouw leven waar je eigenlijk, wat je eigenlijk misschien helemaal niet wil. Waar je liever niet verkiest. En toch zegt God, ik wil het. Ik wil het. Ik wil het. Verzet je niet tegen de wil van God. Maar laat dit een jaar gaan zijn waarin je zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Wie wil?